heb eens een boek van Matthew Henry gelezen, dat hij nog helemaal vanuit het loskomen, vanuit de traditie, dat boek schreef. En dan ben je gewoon helemaal eng van de wijze waarop hij schreef hoe je als zondaar mag komen tot het avondmaal. Maar dan als je aan die tafel hebt deelgenomen, hoe je dan ook weer hoort terug te keren in het leven. En je kreeg gewoon de kriebels, zo eng dat je haast door dat boek zou denken, wie is er dan ooit in staat om aan die tafel deel te nemen? En dan lees ik de Heer Jezus en dan zegt hij, doe dit. Hij zegt gewoon, doe dit. Tot mijn gedachten is. Heel eenvoudig. En daar gaan we ook mee beginnen. Lucas 21. Lucas 22, sorry, 22. Vanaf vers 14. Staat ook in de andere evangelie. En als je er eens een keer een studie van wil maken, dan ga je die naast elkaar leggen. Ga je lezen wat er allemaal gebeurt. Kijk, de tijdstip waar dit plaatsvindt, zegt vers 1. Het feest nu der ongezuurde broden, dat Pascha genoemd wordt, naderde. Dus we zaten dichtbij het Pascha. Daar kom ik straks nog over op terug. Vers 14. En toen het uur aangebroken was, ging hij aanliggen, de Heer Jezus, en de apostelen met hem. En hij zeide tot hen, ik heb vurig begeerd dit Pascha met u te eten, eer ik lijd. Want ik zeg u dat ik het voorzeker niet meer eten zal, voordat het vervuld is in het Koninkrijk Gods. En hij nam een beker op, sprak de dankzegging uit en zeide, neem deze en laat hem bij u rondgaan. Want ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet meer of niet van de vrucht van de wijnstok drinken, voordat het Koninkrijk Gods gekomen is. En hij nam een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het hun, zeggende, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dit tot mijn gedachtenis. Evenzo de beker na de maaltijd, zeggende, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed die voor u uitgegoten wordt. Tot zover. Toen ik dit weer opnieuw las, toen trof mij eigenlijk het meeste deze zin. En hij zeide tot hen, ik heb vurig begeerd dit Pascha met u te eten eer ik lijd. En als je dan verder gaat lezen in dit hoofdstuk, in vers 39, dan krijg je het moment van Gethsemane. Dan krijg je dat moment dat het lijden zo duidelijk voor de ogen van de Heer Jezus komt te staan, dat hij op dat punt komt van, zou er een andere mogelijkheid zijn? Vader, is het mogelijk, die beker die ik net heb doorgegeven, die beker van dat nieuwe verbond, zou dat toch op een andere manier geplaatst kunnen vinden? En dan zegt hij, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En hij heeft vurig begeerd. En toen als ik daar zo over nadenk, dat is toch wat, dat de Zoon van God ernaar verlangde om dat Pascha te hebben met zijn discipelen, met de gelovigen, wetende dat hij eigenlijk de vervulling van dat Pascha gaat worden. En dat dat niet op een eenvoudige manier gaat, maar dat het op een manier van lijden gaat, wat hij zelf ook zegt, eer ik lijd. En dat laat ook zijn mens zien dat hij werkelijk moest lijden. Want sommigen zeggen, hij was de Zoon van God en hij verdroeg die pijn wel. Nee, hij was volkomen mens en elke tik, elke keer dat hij gespuugd werd, elke keer dat hij geslagen werd, elke doorn in zijn hoofd, elke gezeling, elke aanraking aan dat zwakke lichaam, heeft hij daadwerkelijk gevoeld. En toch zegt hij, ik heb vurig begeerd. Dan denk ik, wat bijzonder dat de Heere Jezus ernaar verlangde om dat moment in werking te zetten dat er een absolute verlossing voor een zondaar zou zijn. Dat vind ik zoiets bijzonders. En dat vind ik wat hier helemaal uitspringt. De rest kennen jullie. De andere tekst is ook zo bekend. Laten we toch maar lezen. 1 Korinthe 11. Wordt meestal bijna altijd gelezen met het avondmaal. als we dat houden, tenminste in veel gemeentes waar ik kom, worden deze versen gelezen, vanaf vers 23. En dan zegt hij, want zelf heb ik bij overlevering van de Heere ontvangen wat ik u weder overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd een brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak en zeide, dit is mijn lichaam voor u, doe dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en hij zeide, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren totdat hij komt. Geweldige verzen. Maar opnieuw iets wat er toch weer uitspringt, en dat is het eerste gedeelte. Wat ik zelf bij overlevering van wie? Van de Heren heb ontvangen. Niet vanuit een traditie, niet vanuit een nieuw testamentische denominatie, maar Paulus heeft dit direct van de Heren ontvangen. Misschien in het moment dat hij opgenomen is in de hemel en dat de Heren heeft duidelijk gemaakt hoe belangrijk dit is dat dit gedaan wordt. Hij heeft dat meegemaakt in de eerste gemeentes waar het zo'n gewoonte was om dat elke zondag te doen. Maar hij zegt, dit heb ik van de Heren ontvangen. En dat raakt me ook weer zo diep, dat het is geen uitvinding van mensen, het is geen sacrament wat de kerk in de geschiedenis heeft verzonnen, de twee sacramenten, de doop en het avondmaal. Nee, dit komt van de Heere zelf. En dat maakt het zo bijzonder dat het van hem afkomt. Nou, was het dan iets nieuws, het Pascha? Was dat een nieuw testamentisch gebeuren? Dat is een vraag, hè? Oh. Kwam de Heer Jezus werkelijk met iets nieuws? Dat hij zegt in Lucas, weet je wel, ik heb vurig begeerd dit Pascha met u te eten. En dacht dan iedereen, Pascha? Wat is dat? Zijn dat kroketten of zijn dat... was dat iets nieuws? Juist. Het is al vanaf in Exodus komt het voor het eerst terug. In Exodus waar Mozes en Aaron de opdracht krijgen om zich te beschermen voor de tiende plaag. En er wordt exact verteld wat ze allemaal moeten doen. En dan wordt er gezegd in vers 11 voor het eerst... En het is een Pascha voor de Heere. En dat is zo bijzonder, dat dit was niet iets nieuws. De hele geschiedenis vanaf Exodus tot het tijdstip van de Heere Jezus werd het Pascha gevierd. Want de Heere had gezegd, en dit zult gij doen. En het werd altijd gedaan. Dus voor de Heere Jezus, als hij dan 33 jaar is, was het ook niet de eerste keer dat hij het Pascha meemaakte. Want we weten dat hij als kind met zijn ouders regelmatig optrok naar Jeruzalem. Je regelmatig naar de tempel ging. Hij onderwierp zich aan de geboden. Hij werd besneden en hij werd opgedragen en alles volgens de wet. Dus het Pascha was op zich helemaal niets nieuws. Dat was iets wat in de Joodse religie in Israël gewoon steeds gehouden werd. Maar er is wel natuurlijk een heel groot verschil als hij het doet. Maar wat is dan het Pesach? Nou, het heer Pesach in het Hebreeuws, zou het geen eens uit kunnen spreken, maar dat komt van het woord sloeg over. Pesach betekent eigenlijk overslaan. En wat werd er dan overgeslagen? De eerstgeborenen van Israël. Die werden voorbij gegaan. Als ze schuilden achter het bloed. en deden wat ze hadden gezegd, de voorschriften hadden gevolgd, een eenjarig lammetje hadden gedood, het bloed hadden gesmeerd aan de dorpels van de deur, aan de buitenkant, als ze binnenbleven en schuilden achter de deur, achter het bloed, dan zou de engel des doods hun overslaan. En dat was de instelling van het Pascha. Het wordt later ook het lentefeest genoemd, het vrijheidsfeest of het matzefeest. En dat komt door de ongezuurde broden die gegeten moesten worden. En het is een van de belangrijke feesten in het Jodendom. Met Pesach herdenkt men de Joodse slavernij in Egypte en de uittocht uit Egypte in Exodus. En daarmee de bevrijding van slavernij. Nou, die hele beeld van dit kun je overzetten op ons. Wij leven in de slavernij, niet van Egypte, maar wel zijn we slaven van de zonde. En we zijn niet in staat om daar los van te komen. En het loon van de zonde is de dood. En er is maar één manier dat dat oordeel aan je voorbij gaat. Dat je overgeslagen wordt in dat oordeel. En dat is alleen maar door het nieuwe Pesach. Het Pesach wat werkelijk ons bevrijdt van het oordeel van de zonde, over de zonde. En dat is de Heere Jezus zelf. En dat is zo bijzonder. Wat hier plaatsvond, krijgt ze vervulling in het laatste Pesach eigenlijk, en wat daarna komt, het sterven van de Heere Jezus, dat vind je hier ook. En het moest precies zo gebeuren. Je kon niet een tweedehands schaap opkopen met een lampootje en dat gebruiken. Je kon niet zeggen van, ja, ik heb net vernis op mijn posten gesmeerd. Dat vind ik een beetje zonde, net nieuw vernis. En dan ga ik er bloed op smeren. Ik doe het er wel naast. Of ik doe het wel een schaaltje ervoor. Dan ziet de engel het ook. Dan gaat de engel niet voorbij. Het moet altijd exact zijn zoals God het voorgeschreven heeft. En zo heeft de Heere nu in zijn Zoon één weg tot behoud gegeven. Handelingen 4 vers 12. Er is maar één naam onder de hemel gegeven waardoor wij behouden worden. De Heer Jezus zegt: ik ben de weg. Hij zegt niet: ik ben niet één van de wegen, wat enorm gepredikt wordt binnen de kerken ook. En ook binnen de evangelische kerk krijgen we een soort emerging church gedachte. Alles samen, allemaal met elkaar, want uiteindelijk komt het toch wel goed. Dat is niet bijbels. De Bijbel leert, er is maar één manier. En de Bijbel leert nog steeds, er is maar één manier. We zullen een paar dingen bekijken van het avondmaal. Een paar belangrijke onderdelen. Het eerste is de opdrachtgever van het avondmaal. Het tweede kijken we de functie van het brood. De beker met wijn. Wat is nu eigenlijk de reden? En wat is het tijdbestek? Nou, het eerste natuurlijk de opdrachtgever. Als we Lucas 22 hebben gelezen, dan lezen we dat de Heere Jezus zelf tot ons zegt: doe dit. Eigenlijk op dat moment, als je dat gaat beseffen, ook als jong gelovige, als de Heere Jezus zegt: doe dit, is er geen ja maar meer. Ja maar, nee, doe dit. Als je later straks kinderen op gaat voeden, probeer je dat als vader of moeder ook voor elkaar te krijgen. Dat als je tegen je kinderen zegt: doe dit, of niet Marcel, ja, dan hoop je dat ze...
dat ze het doen.
Dat ze het doen. Maar, hoe is het?
Het valt tegen, Jack.
Valt tegen, hè? Het valt tegen.
Ja.
En ik heb nu kleinkinderen, het valt weer tegen. Dan denk je, nou, dat gaat beter met kleinkinderen. Het gaat precies hetzelfde. Maar probeer niet vanuit avondmaal vanuit jezelf te kijken. Probeer het eens van bovenuit te kijken van wie zegt nu eigenlijk, doe dit. Doe dit. En ook, dan zien we straks in de reden ook, tot welke gedachten is van de opdrachtgever. Het begint bij de opdrachtgever, maar het komt ook bij hem terug. Als je hem gehoorzaamt, dan breng je ook hem in gedachtenis en daarmee eer je hem in je daad, in je het doen, het deelnemen aan het avondmaal. Dus dat is de opdrachtgever. Tweede, het brood. Wat een mat ze kunnen nemen, helemaal terug naar de Joodse tradities. Sommige kerken die doen dat. Ik ken een kerk die bestelt zelf matzen en wijn uit Israël. Want dat is veel heiliger. Dan hebben we wijn uit Israël. Nou ja, dat leert de Bijbel niet. Dat je moet wijn bestellen uit Israël. We moeten die symbolen gewoon doen. En of je nou bruin brood hebt of wit brood. Het gaat om het brood. En het eerste is, waarom het brood? Het is het beeld van het leven. Het is het beeld van het leven. Want de Heere Jezus zegt nergens, met alle respect, ik ben het de banaan des levens. Hij zegt nergens, ik ben het rijst des levens. Hij zegt nergens, noem maar op. Johannes 6 laat zien dat brood een heel belangrijke substantie is in het leven van de mensen van die tijd. Want als hij in staat is om brood te vermenigvuldigen, opeens had hij duizenden volgelingen. En dan gaat de Heere Jezus spreken en die zegt, jullie volgen mij niet om mijzelf, maar om het brood. Er was een honger naar het materiële brood. En dan gaat hij prediken en dan zegt hij, maar er is een ander brood. Niet dat brood wat Mozes, jullie denken Mozes, maar het was mijn vader die dat uit de hemelen gaf. Hij zegt, en dan draait hij dat zo om. Hij zegt, ik ben het brood des levens. En toen hij dat sprak, hoeveel bleef er nog over? Zijn discipelen.
Denk je dat mensen dat toen begrepen, of dat ze toen dachten dat hij wat wel uit? Ze begrepen ze heel verkleed over.
Ze begrepen het niet. Er is in die tijd heel veel dingen die de mensen niet begrepen. Je ziet een ontwikkeling in het denken. Zelfs bij de discipelen die 3 jaar bij hem geleefd hebben, nog steeds dingen niet duidelijk waren. Je kunt het ze ook niet kwalijk nemen. Ik heb dat wel eens gedaan. Die mensen, dat is ook stom. Ja, maar ik kan terugkijken. Hoe zou ik gereageerd hebben als hij zegt, ik ben het brood des levens? Ja, wat heb ik daar nu aan vandaag? We hebben de fariseeërs, we hebben de wet van Mozes en we hebben de tempel. We hebben Jezus niet nodig. We hebben alles al. Maar ja, dat gratis brood, dat is natuurlijk meegenomen. Dus heel veel dingen werden ook niet begrepen. Maar dat liet ook zien het geestesgehalte van de mens ook van die tijd. Want de vraag is of ze het ook wel wilden begrijpen. Ik merk, als je evangeliseert, dan merk je ook als je met mensen praat, hoef nog ineens evangeliseren, maar gewoon als je getuigt over je geloof, dan merk je al dat mensen die willen gewoon niet naar je luisteren. Die willen er niet over horen. Er zit al een besluitvormigheid in vast. Maar je merkt ook anderen die zoekende zijn, ja, maar hoe bedoel je dat? Dan komen er vragen. En die mensen die hebben toch een geestestoestand om te ontvangen. Ja, en hoe dat dan precies werkt en wanneer, ik weet het niet. Ik moest er ook 35 jaar niks van weten. En opeens begint er wat in mijn leven. En dat is dat geheimenis waar God het verlorene zoekt en de zoekende verlorene samenkomen. En welk tijdstap is en hoe dat gaat. Als je de getuigenissen luistert van alle mensen, gaat het bij iedereen anders. En dat vind ik zo mooi. Er is geen 5 stappen van tot geloof komen. Als je het zo doet, zo doet, zo doet. Nee, laat de Heere werken. En sta daar open voor. Maar wat jij zegt, Het was wel het beeld van het levende brood. En de Heer Jezus zegt, ik ben het brood des levens. En wie tot mij komt, zal nimmer meer hongeren. Maar het brood stond ook als een beeld wat gebroken werd. Het werd niet alleen tijdens de maaltijd van de Heer Jezus voor het eerst gebroken. Het werd altijd al gebroken. Het brood wat gewoon tijdens de maaltijd daar was, werd gebroken. Wij zijn gewend, wij snijden plakjes. Maar als ik in Bolivia bij mensen in de bergen kom, daar breken ze nog steeds het brood in stukken. Het heeft niks met het avondmaal te maken, maar is de wijze waarop ze het brood met elkaar delen. Dus dat is op zichzelf, was dat niks. Het zijn juist de woorden die de Heer Jezus erbij zegt. Dat maakt het grote verschil, dat hij zegt, dit is mijn lichaam. Als je het breekt, wat kun je dan doen? Dan kun je het ook doorgeven. En dat is ook het mooie van de gemeenschap wat de Heer Jezus daarin in deelt. Avondmaal is niet alleen dat persoonlijke, maar het duidt ook de gemeenschap als gelovigen met elkaar uit. En dat is het mooie. De beker en de wijn. Nou, de beker op zichzelf is eigenlijk heel bijzonder. Want de beker heeft aan de bovenkant een opening, staat open om te ontvangen. Daar kun je iets in doen. De beker aan de andere kant, kan het, als het erin zit, kan het ook bevatten en behouden. Als het eenmaal in die beker zit, dan zit het er ook in. Ten derde heeft een beker, die heeft ook een voet waardoor je het kan aanpakken en doorgeven. En dat is het mooie, eigenlijk al een beeld van een gelovige die tot wedergeboorte komt. Er moet een open hart zijn, waardoor het binnenkomt. Als de geest van God binnenkomt, dan ben je behouden. En dan is de bedoeling dat je dat ook doorgeeft naar elkaar. Maar de wijn spreekt, is een beeld van feest, van nieuw leven. Nou, toen ik tot geloof kwam, reken maar dat het een feest was. Het was gewoon een feest en het was ook een nieuw leven. Een nieuwe schepping in Christus. En dat straalt die beker uit. En dat zegt de Heer Jezus later ook, want hij zegt, het is een nieuw verbond. En het is ook het verbond van het eeuwige leven. Door geloof in hem. Dus dat zijn sommige aspecten van de beker. De reden, die noemt hij in twee keer. De eerste keer zegt hij dat we het moeten doen tot zijn gedachtenis. Weet je, ik kom daar straks nog een beetje op terug. Ik heb soms het gevoel bij sommigen dat het avondmaal gericht is op jezelf. Op wie jij bent. Op hoe jij in het leven staat. Maar het avondmaal is niet ingesteld om te laten zien hoe jij slecht jij bent, wat voor een zondaar jij bent. Het avondmaal is ingesteld dat je gaat weer herkennen wat de Heer Jezus voor je heeft gedaan. Dat is het doel. Hij zegt, doe dit, zodat je je een rottere zondaar voelt. Doe dit, zodat je terugkijkend op de week je ellendig voelt. Doe dit, zodat je je elke zondag schaamt of één keer per maand of weet ik veel, vier keer per jaar en niet aan het avondmaal durft te gaan. Nee, hij zegt, doe dit tot mijn gedachtenis. Met andere woorden, ik geef iets, symbolen, die jou kunnen helpen om mij niet te vergeten. Om er weer steeds bij stil te staan wat ik voor jou gedaan heb. Dat bedoelt hij. En dan zegt hij later in Korinthe, we verkondigen daarbij zijn dood. Je verkondigt naar elkaar toe het sterven, het lijden en sterven van de Heer Jezus. En als je dat vergeet, dan verliest Pasen ook zijn kracht. Want dan is Pasen, staat niet meer in het licht van werkelijk dood afgelopen. Als Pasen staat in, ja, het leefde toch wel. Wat is dan de opstanding? Pasen krijgt juist zijn kracht, zijn grootheid, zijn wonder in het licht van wat er is gebeurd. In het licht van dood. En daarom proberen ze dat ook te ontkrachtigen. Dat Christus is niet werkelijk gestorven. Waarom zeggen ze dat? Om de kracht van de opstanding weg te nemen. Maar de opstanding, dat is juist het bijzondere. Waarom? Omdat er dood aan vooraf ging. En dat verkondigen we met elkaar als gelovigen. Ik geloof dat de Heer Jezus daadwerkelijk voor mij is gestorven. Hij is gestorven. Hij heeft het loon van de zonde, heeft hij voor mij gedragen. Het loon van de zonde is de dood. Dat verkondig je. Daarom is het zo belangrijk dat je daar bij stilstaat. Het tijdbestek. Hoe lang moeten we het dan doen? Nou, dat zegt hij ook. Totdat hij komt. Totdat hij komt. Nou, hij is er nog niet. Dus dan houden we gewoon een avondmaal. Dan blijven we gedenken. Totdat hij komt. Nou, je merkt het vanzelf wel. Als hij komt hoor. Want dan hoef je hier geen avondmaal meer te houden. Dan is het gewoon over. Nou, als je naar Matteüs 26 gaat. Matteüs 26. Zegt hij in het eerste gedeelte, en terwijl ze aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, hij brak het en gaf het aan zijn discipelen. En zeide, neem, eet, dit is mijn lichaam. Nou, dat kun je snel lezen als een zin. Maar eigenlijk zie je dit gebeuren. Jezus nam een brood. Hij sprak een zegen uit. Er staat niet precies wat hij bad, wat hij precies zei, maar hij sprak een zegen uit. Ten tweede zien we, hij brak het. Zichtbaar brak hij het. Dan zegt hij, of dan doet hij, hij gaf het aan zijn discipelen. Dat doorgeven van het brood. Hij brak het en gaf het door. En dan zegt hij verder, dan zegt hij, neemt en eet. Dit is mijn lichaam. Dat vergeet ik achter te zetten. Dit is mijn lichaam. Wat Wouter zei. Wat zullen ze gedacht hebben? Hoe bedoel je? Dit is mijn lichaam. Dit is het Pascha. Ze waren in de tijd van het Pascha. En de apostelen hebben dat Pascha meerdere keren gevierd. En nou opeens is het een Pascha in een andere setting. Waar de gastheer zegt. Dit brood is mijn lichaam. Terwijl altijd werd teruggedacht aan de bevrijding uit Egypte. Dat we moesten herinneren hoe de Heere God ons bevrijd had. Opeens zegt hij, dit is mijn lichaam. Dat voor jullie verbroken wordt. En dan kan je ook zien dat dat waarschijnlijk niet begrepen is. Want de hele weg door hadden ze moeite met de Heere Jezus. Als hij sprak over zijn lijden, dan zeiden ze zelf, of ze verboden hem het zelfs. Nee, je mag niet heen gaan. Ze hadden er moeite mee. En als hij gestorven is, dan zitten ze ook hopeloos met z'n allen bij elkaar. En als er dan aan de deur geklopt wordt, hij is opgestaan, dan zeggen ze, u spreekt waartaal. Dus, wat gebeurt er? Maar hij zegt het hier wel. Hij zegt het hier wel. Hij zegt, dit is mijn lichaam. Dan pak hij de beker. En opnieuw, daar kun je dan over nadenken. Hè? Gewoon, wat gebeurt daar nou? Opnieuw sprak hij, niet een zegen, maar de dankzegging uit. Terwijl de Heere Jezus wist wat deze beker zou gaan betekenen. Welke prijs hij moest gaan betalen voor deze beker. De beker van het nieuwe verbond. En hij sprak een dankzegging uit. En opnieuw, ik weet niet welke woorden hij gesproken heeft. Maar hij dankte de Vader. Hij sprak dankzegging uit. Opnieuw. En hij gaf het aan zijn discipelen. Het is het doorgeven wat hij doet. En hij zei, drink allen daaruit. Ze mochten er allemaal uit drinken. Want, wat zei hij? Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. In mijn bloed. Die voor u uitgegoten wordt. Toekomst. Er staat niet die voor u uitgegoten is. Dat gedenken wij. Maar hier is het nog voor zijn lijden en zijn sterven. Waar hij zegt, dit is het nieuwe verbond in mijn bloed die voor u uitgegoten wordt. Het was niet meer het bloed van de lammeren, maar het bloed van het lam. Dat uitgegoten zal worden. En als je daaraan bij stilstaat. En dan zou ik een hele studie kunnen gaan houden wat het bloed van de Heer Jezus, misschien heb ik hier geloof ik een keer over gepreekt, weet ik niet. Maar wat het bloed van de Heer Jezus voor ons als gelovigen allemaal doet. Dat is onvoorstelbaar wat het bloed van de Heer Jezus doet. Ik zal er een paar noemen. Hem heeft de Heere God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof in zijn bloed om rechtvaardigheid te tonen. Daar hij de zonden die tevoren onder verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden. In zijn bloed is er gerechtigheid te vinden. Dat is niet buiten het bloed om. Door het bloed van de Heere Jezus. Hebreeën 9. En dat gaat dan over de priester. En over die hele vergelijking met het Oude Testament. En dan niet met het bloed van bokken en kalveren. Maar met zijn eigen bloed. Want een priester moest eerst bloed van een dier offeren en op het altaar smeren voordat hij zelf naar binnen kon. Maar hier staat er dat de Heer Jezus met zijn eigen bloed, en dit is zo mooi, eens voor altijd. Eens voor altijd. Is binnengegaan in het heiligdom. En wat verkreeg hij daar? Waardoor hij een eeuwige verlossing verwierf. Daarom twijfel ik ook niet aan mijn behoud. Want mijn behoud hangt niet af van hoe ik als christen leef. Mijn behoud hangt af of ik dit geloof. Of ik gereinigd ben door het bloed van de Heer Jezus. En als hij dat gedaan heeft en ik geloof dat, dan heeft hij voor mij een eeuwige verlossing verworven. En dat maakt het bijzonder als je dat bij dat avondmaal daaraan denkt. Dan kom je tot dankzegging. Zeg je, Heere, dank u wel dat deze beker voor mij een eeuwige verlossing heeft teweeggebracht. Het is uw bloed die vergoten is daarvoor. En moet je hier, wetende dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht voor uw ijdele wandel, die u van de Vader overgeleverd is, maar met wat? Met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Wij zijn vrijgekocht. Met het avondmaal gedenk je dat je eeuwige verlossing hebt verkregen. Maar je denkt ook aan dat je bent vrijgekocht. Er is een prijs betaald. En wie betaalde die prijs? De opdrachtgever van het avondmaal. Snap je dat het terugkomt bij hem? Doe dit tot mijn gedachtenis. O Heere, dank u wel dat u mij hebt vrijgekocht. Dat u mij een eeuwige verlossing heeft verworven. Het komt allemaal bij hem terug. En dan komt er dankbaarheid in je hart. Als wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus, van Zoon, reinigt ons van alle zonden. Alle zonden. De zonde in het verleden, de zonde van vandaag en de zonde van morgen. Alle zonden worden gereinigd, zegt Paulus. Oh, dus dan kunnen wij wel zondigen? Nee, volstrekt niet. Juist omdat je een kind van God bent, wil je anders leven. Dan wil je de Heer welbehagelijk leven. Maar dat is het bijzondere van deze beker. En dat vind ik altijd heerlijk om daar bij stil te staan. Gewoon weer bewust ervan zijn. En daar mag ik deel aan weten. Als iemand mij die beker doorgeeft, dan mag je die aanpakken. En je neemt een slok en je neemt, dat heeft hij ook voor mij gedaan. En dat is goed om daar steeds weer bij stil te staan. Nou ja, hoe vaak moet je dat doen? Er zijn hele discussies over. De meeste gemeentes is de eerste zondag van de maand. Daar kun je wel 70% voor aannemen. Er zijn gemeentes die doen het wanneer het uitkomt. En er zijn gemeentes die doen het elke zondag. Maar als je in Handelingen kijkt, daar was het een gewoonte. Waarom was het een gewoonte? Omdat ze ook samenkwamen met een maaltijd. Want in Lucas lees je ook dat eerst gewoon de beker rondgaat. Maar dat was niet de beker van het avondmaal, dat was de beker van gemeenschap, van rond de maaltijd. En dan lees je dat hij het brood breekt en nog een beker, de laatste beker. En van die beker zei hij, dit is het nieuwe verbond. Maar hier, toen wij op de eerste dag der week samengekomen waren, om wat? Om brood te breken. En de meeste uitleggers zeggen van, dat was het patroon, dat was het kenmerk waardoor de gemeente ook samenkwam. Het brood breken, het delen met elkaar, de gemeenschap als gelovigen. En dat is eigenlijk niet zo gek, want de eerste gemeenten waren eigenlijk voor 90% Joden. Je ziet heel langzamerhand, zie je Samaritanen toegevoegd worden, je ziet in Handelingen 10 Cornelius toegevoegd worden, en heel langzaam zie je heidenen toegevoegd worden. Het patroon omdat elke eerste dag van de week, dat is de zondag, te doen, vond voor hun natuurlijk zijn basis in het Oude Testament. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Daarom zegen de Heere de Sabbat en heiligde die. De Joden hielden ze Sabbat 1 keer per maand. 1 keer per kwartaal. Wanneer het uitkwam. Na elke 6 dagen. Dat was het patroon waar we mee gekomen waren. Waarom had christelijk Nederland de zondag nog steeds als zondag? Waarop je niet werkt. Vincent, basis nog steeds in hier. Kijk, de commercie wil dat alles open gaat. De duivel wil ook niets liever dat er geen rustdag meer is. Een dag die de Heere toekomt. Maar hier in Handelingen zie je dat nog steeds. En dat is nu veranderd door de kerkgeschiedenis, door alle denominaties die we hebben. En ik denk niet dat het een wet van mede en perse is. De Heere Jezus zegt, doe dit. Zelf zei hij niet, doe dit elke eerste dag van de week. Hij zegt gewoon, doe dit. Nou ja, daar kun je theologisch discussies over gaan maken. Versen erbij halen, contexten erbij gaan halen. Vanuit hier, Joodse gedachten, maar wij zijn geen Joden, hoe valt het dan voor ons? Maar ik denk dat dat niet vandaag de vraag is. Dan kom ik zo op. Dan, wie mag deelnemen? Nou, als je daar de boeken over leest, dan jongen, sommigen, dan kan nooit iemand deelnemen. En in sommige gemeentes durft ook zelf de oudste of de voorganger, de dominee, durft niet aan het avondmaal te gaan. Dan komt de tafel, werd wel neergezet, maar er is bijna niemand die aangaat. Er is een boek verschenen van een voorganger, van een dominee. Die heeft hij zelf geschreven, De Angst voor het Avondmaal. Dat was in het Engels, dus ik weet niet of het in Nederland bestaat. Maar die was altijd door de traditie geleerd dat je nooit heilig genoeg kan zijn om deel te nemen aan het avondmaal. En Petrus, die zat daar, en die nam deel aan het avondmaal en hij verloochende de Heere Jezus. Hoe bedoel je? Heilig genoeg. Dus wie mag deelnemen? Nou, 1 Korinthe 10, vers 16. En staat zo mooi. Is niet de beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, een gemeenschap met het bloed van Christus? Is niet het brood dat wij breken een gemeenschap met het lichaam van Christus? Omdat het één brood is, zijn wij, hoeveel ook, één lichaam. Wij hebben immers alle deel aan dat ene brood. Nou is de vraag. Je ziet steeds dat woordje, wij. Wie zijn die wij? De gemeente van de Heer Jezus. De gelovigen. Dus de voorwaarde, wie mag deelnemen? De gelovigen. De gelovigen. Die mag deelnemen aan het maal. Dus, dat is vrij. Ze zeggen het ook, het is een open tafel. Nou ja, hij is niet helemaal open, maar het is wel een open tafel in de gemeente van de Heere Jezus Christus. Daar mag je aan deelnemen. Twee misverstanden wil ik het nog even aanhalen over het avondmaal. De eerste is 1 Korinthe 11, vers 27 tot 29. Dat heb je vast wel gehoord, wordt ook vaak gebruikt in verschillende gemeentes. Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de beker des Heren drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam en bloed des Heren. Nou, dan krijg je... Maar ieder beproeven zichzelf en eten dan van het brood en drinken uit de beker. Want wie eet en drinkt op zijn eigen oordeel, als hij het lichaam niet onderscheidt. Dit vers wordt regelmatig in verschillende gemeentes gebruikt. Er wordt een uitnodiging gedaan, we hebben het avondmaal. En de uitnodiging krijgt al een deken, een zware last, door deze tekst te lezen. Je wordt uitgenodigd, maar dan wordt er gelezen, maar pas op. Als je onwaardige wijze het brood eet. Wie kan mij uitleggen, wat is dan de waardige wijze? Wat is de waardige wijze? Als er een onwaardige wijze is om het brood te eten, wat is dan de waardige wijze? Als er staat, maar ieder beproeven zichzelf, wat is dan de meetlat of de maatlat waar ik me aan moet beproeven? Want als ik mezelf moet beproeven, waar moet ik dan aan voldoen? Iemand die aan de Olympische Spelen wil meedoen en die wil de 100 meter lopen, dan moet hij zichzelf beproeven waaraan? Aan de tijd die er staat om te mogen deelnemen. Waar moeten wij ons hier aan beproeven? Aan ons geloof.
Nee, dat je gelovig bent.
Dat je gelovig bent. Maar wat is dan de maat van het geloof?
Ja.
Maar waar moet je... Nee, weet je wat het probleem is? Dat dit uit zijn context wordt gehaald. Want de context van het hele gebeuren, dat is, wanneer gij dan bijeenkomt, is dat niet het eten van de maaltijd des Heren. Want bij het eten neemt ieder vooraf zijn eigen deel, zodat een hongerig is en de ander dronken. Nou, heb gij geen huis om te eten en te drinken? Of minacht gij zozeer de gemeente Gods, dat gij behoeftigen beschaamd maakt? Wat zal ik dan tot u zeggen? Zal ik u prijzen? Op dit punt prijs ik u niet. De context is nog steeds dat in de eerste gemeentes het avondmaal werd gevierd tijdens de maaltijd. En er kwamen mensen echt niet voor dat stukje brood en die beker. Die kwamen voor de appeltaart en de paaien en de slagroom. En die kwamen om te schranzen, waren daar als het eerste. Maar degenen die werkelijk honger hadden, daar was niks meer voor te eten. Het meetpunt was te onderzoeken, waarom kom jij naar deze maaltijd? Is dat gewoon om je buik vol te vreten? Of is dat om daadwerkelijk de Here te gedenken? Dat is de context. Dat wil niet zeggen dat wij onszelf niet hoeven te beproeven. Maar als dat zo is, dan komt er een gedachte, hé, er is avondmaal, zondag, oh, ik moet mezelf gaan onderzoeken. Of ik wel mee kan. Liefers, dat moet je elke dag doen. Of er nou wel of geen avondmaal is, als kind van de Heer moet je elke dag, zou je je moeten onderzoeken of jij wel waardig bent. Elke dag moet je afvragen voor wie leef ik nou eigenlijk. Voor de Heer of voor mezelf. Dat is niet iets wat wij doen omdat er avondmaal komt. Dat is iets wat je doet omdat je een kind van God bent.
Kijk je daar mee op.
Ja,
maar week van voorbereiding.
Week van voorbereiding.
En die vorige tekst, wil je die nog even terugdoen? Vind ik wel...
Even kijken, en dan moet ik nog meer terug.
Nog één.
Daar staat het weer. Ja.
Deze tekst is ook opgenomen in het avondmaalsformulier van de kerk.
Ja.
Die wordt ook gewoon zo voorgelezen.
Maar als ik, waar moet ik me dan aan meten?
Ja. Maar jij legt dat heel, ik vind het een opsteker, weet je wel, voor mij ook. Dit was mij ook nooit duidelijk.
Als wij ons moeten meten, dan moeten we altijd meten aan het woord van God. Wij moeten groeien naar de gelijkvormigheid van de Heer Jezus. Dus als ik me meet aan de Heer Jezus, nou, dan ben ik echt nog geen best hoor. Kijk, als ik me met Wouter meet, dan doe ik niet zo slecht. Nee. Maar als wij ons onder elkaar gaan meten, dan weet ik wel broeders en zusters te vinden die het wat slechter doen dan ik. Dat vind ik dan. Dat zeggen hun dan van mij. Maar als ik me meet aan de Heer Jezus als mijn voorbeeld, als mijn leidsman, ja, dan ben ik toch echt niet waardig. En dan zegt de Heer Jezus, doe dit tot mijn gedachtenis, omdat je het ook uit je eigen nooit waardig zal zijn. Heb ik het voor jou gedaan? Ik ben voor jou gestorven. Ik heb mijn lichaam gegeven. Ik heb mijn bloed vergoten. En je bent welkom. Kom tot mij, alle die belast en vermoeid zijn, zegt hij. Kom nou tot mij. Ja, je bent onwaardig. Maar door mijn bloed ben je waardig geworden voor God. En dat is het schitterende. En beproef jezelf. Ja, dat is best wel eens goed. Om te kijken, hoe sta ik vandaag nou in mijn geloof? Maar dat hangt niet af van het avondmaal. Dat hangt af van je relatie met God. Nou, we hebben gezien, dat is de context. Misverstand 2. Ik weet niet of je hem hier wel eens gehoord hebt. Maar ik was in een gemeente. Daar hoorde ik hem ook. Als je broeder of zuster iets tegen u heeft, maak het dan eerst goed voordat je aan het avondmaal deelneemt. En dat was gehoord bij het avondmaal?
Nou ja, trouwens, ik bedoel, het is iets waar ik... Dat is wel iets waar ik in zo'n periode mee zat. Ik kan eigenlijk niet gaan, maar ik kan het ook niet echt zeg maar goed maken.
Maar kijk, hier goed lezen wat er staat. Hè? Want het komt uit Matthäus. Kijk, laat ik opzoeken. Ga maar naar Matthäus. Want dat is de hele context. Matthäus 5. Hier, even kijken, de context. Matthäus 5. Dan zitten we nog ver voor het sterven en het lijden van de Heer Jezus. Dan gaat hij in de bergreden, gaat hij daar eens de wet op een hele andere manier uitleggen. En de wet vouwt hij eigenlijk als het ware open. En dan zegt hij in vers 5, vers 23 en 24. Dan zegt hij, wanneer gij dan uw gave brengt naar het altaar. Het gaat hier om... het wettische, wat je moet doen. Je gaat je gave brengen naar het altaar. En daar herinner dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar voor het altaar en ga eerst heen, verzoen u met uw broeder en kom en offer daarna uw gave. Met andere woorden, dat gebeurde helemaal niet. Mensen offerden. Maar de Heer Jezus in de bergreden gaat veel dieper dan de wet. Dat is het bijzondere van de bergreden. Hij gaat veel dieper dan eigenlijk de regels. Hij gaat naar je hart, naar je toestand. Want je kunt je gaven offeren terwijl iemand iets tegen je heeft. Maar als je dat gaat toepassen op het avondmaal, moet ik weer even terug, hoe doe je dat ook alweer? Oh ja. Als je dit gaat. Moeten we eens wat anders verzinnen. Moet je goed luisteren wat er staat. Hoe wil jij dit gaan toepassen voor het avondmaal? Er staat niet als jij iets tegen een broeder of zuster heeft. Want dat weet ik. Ik weet met wie ik problemen heb. Nou komt het avondmaal. Dan moet jij, als je broeder of zuster iets tegen u heeft. Dus dan hebben we avondmaal. En dan gaan we ombeurten. Heb jij nog wat tegen mijn broeder? Nee? Oh, gelukkig. Heb jij wat tegen me? Dus ik, ja, want wie heeft er nu eigenlijk wat tegen me? Ik wil aan het avondmaal deelnemen, maar heb jij iets tegen mij? Je mag het zeggen hoor, broeder, als ik echt wat is. Dan vechten we het buiten wel even uit, maar snap je? We gebruiken deze tekst om mensen eigenlijk maar van dat avondmaal af te houden. Want ja, stel je voor dat er iemand wat tegen mij heeft. En ik weet het niet. En het heeft niks met avondmaal te maken. Deze tekst heeft te maken met het brengen van een offer, wat eigenlijk een schijnheilig offer is, omdat je het niet goed maakt met je broeders. De Heer Jezus zegt in het avondmaal, doe dit. En dat is het, oké, weer wat gehad, context, conclusie eigenlijk. De Heer Jezus zegt in Lucas, doe dit tot mijn gedachtenis. Gelovigen, doe dit. Waarom? Zodat je mij niet vergeet. Dat je niet vergeet wat ik doe. Dus eigenlijk, dan is de vraag niet of je er als gelovige wel aan deel mag nemen, aan deel kan nemen. Maar eigenlijk is het, waarom heb je er geen deel aan? Dat is de vraag. Waarom ga je niet aan het avondmaal? Omdat het een rot tijdstip is voor je? Komt niet zo uit? Ik heb liever dat we het 's ochtends doen, en hebben tenminste een ochtendmaal, in plaats van een avondmaal, of laat in de middagmaal. Maar wat weerhoud je om te doen wat de Heer Jezus van je vraagt? Hij zegt, doe dit.